Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluijters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving.
Vandaag rode draad nummer 2. Ik zit weer bij Martijn Visser aan de keukentafel. Voor de derde keer en dit keer de tweede keer dat we dus een rode draad op gaan nemen. Eigenlijk is dat een aflevering waar Martijn en ik aan de hand van fragmenten eigenlijk een rode draad, een onderwerp bespreken dat als rode draad door de podcast serie heen loopt. En de vorige keer hebben we het gehad over het individu en de rol van het individu op het gebied van duurzaamheid. Maar dit keer wilden we het toch eigenlijk over een onderwerp gaan hebben van, ja, wat is duurzaamheid nou eigenlijk? Is het toch een onderwerp wat vaak gerelateerd wordt aan klimaatverandering? Zijn wij het beide niet helemaal mee eens dat het zo bazaal is? Dus daar gaan we wat meer over uitweiden vandaag. Maar allereerst Martijn, op het gebied van duurzaamheid heb jij ook weer een mooie stap gemaakt. En mag ik jou feliciteren met de functie in de Raad van Toezicht als jongere nog, om het maar even te zeggen, bij organisatie Natuur en Milieu. Wat is dat precies en wat kunnen we daarvan verwachten?
Dank, Marnix. En ik mag me inderdaad zelf nog jongeren noemen, dus dat is wel fijn. Ken jij Natuur en Milieu of niet?
Ja, zeker. En dat doet me altijd een beetje denken aan een organisatie die een beetje het belang behartigt voor de planeet als in de natuur en waar je lekker gaat wandelen en waar de vogels vliegen en een beetje op die manier.
Waar ik mij thuis voel, inderdaad.
Als bioloog en zoals ik jou ook al mijn hele leven ken natuurlijk.
Ja. Dat klopt. Natuur en Milieu is een NGO en die richt zich vooral op klimaat en biodiversiteit. En dat doen ze door kennis, maar ook veel lobby. En het opzetten van innovatieve samenwerkingen en projecten. En ik ben daar, mag daar in de Raad van Toezicht zitten. Dat is een toezichthoudende functie. En deels betekent dat je goed oog houdt op de organisatie zelf. Maar ook echt meedenken over de positionering en die frisse outside blik bieden. Dus dat is erg leuk. Ja.
Ja, en na jouw jongerenvertegenwoordigerschap op het gebied van duurzame ontwikkeling bij de VN mag je toch weer een beetje in het activisme banen, wat je volgens mij ook ontzettend goed ligt.
Ja, dus, dus dat is leuk. En misschien dat goed om dat nog even te introduceren. Vorige keer dat wij hier zaten, de allereerste keer voor mij toen, toen was ik jongerenvertegenwoordiger bij de VN. Inmiddels werk ik bij een retailer, maar wel ook op duurzaamheid. En daarnaast vind ik het erg leuk om wat dingen daarnaast te doen, zoals deze Raad van Toezicht. Ander ding waar ik actief ben is de VBDO. Ik weet niet of je dat zegt, maar dat staat voor de Vereniging voor Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. En daar houden we beursgenoteerde ondernemingen, vooral in de AEX, die volgen we op duurzaamheidsbeleid. En we proberen ze eigenlijk via de aandeelhoudersvergaderingen te stimuleren om die extra stap te zetten.
Ja, en dat is ook een mooie link, hè, want vandaag gaan we het ook meer hebben over de verhouding tussen economie, ecologie en hoe dat met elkaar samenvalt eigenlijk.
Ja, en Marnix, want dan even over jou. Zo grappig, want ik was aan het typen op mijn laptop. Ecosofie typte ik namelijk. Ecosofie groeit. Wist je dat Apple dat verandert in Ecosoftie?
Oh, dat is niet de bedoeling eigenlijk.
Maar dat doet hij nog wel. Dat moet even aangepast worden. Maar ik mag je allereerst feliciteren met een derde plek voor de Dutch Podcast Awards. En dat in de eerste keer dat je meedoet, volgens mij. Hè?
Ja, zeker. Dat was de eerste keer dat ik mee kon doen. En vorige keer hebben we het natuurlijk ook over gehad. Toen hebben we de mensen heel erg aangespoord om ook te gaan stemmen. Dus iedereen die gestemd heeft, heel erg bedankt. Helaas geen eerste plek. Maar positief als ik ben, ben ik toch ook wel heel erg trots op de derde plaats in de categorie zakelijk van die BNR Dutch Podcast Awards. Wat natuurlijk toch ook niet de minste wedstrijd is. Dus heel erg leuk, want ik heb deze podcast nu sinds mei 2019 online staan. Het was ook de eerste keer dat ik mee kon doen. Dus laat zeggen dat we volgend jaar weer meedoen. Misschien een andere categorie. Ik ben nu natuurlijk veel met politiek bezig, met politieke ideologieën. We gaan ook mooie actieve politici volgen de komende tijd. Dus dat zou wel mooi zijn als dat kan. En dan misschien toch ook maar goed om het over wat serieuzere dingen te hebben, deze aflevering. En het is toch iets wat, ja, ook de zoektocht naar wat is duurzaamheid. Ik heb natuurlijk gekozen voor de term ecosofie. Dus wat ik nu zeg vaak, hè, hoe kunnen we economie, ecologie en filosofie nou met elkaar in balans brengen? Dat raakt volgens mij ook heel erg aan duurzaamheid. Maar ja, de hele serie al, ruim 40 afleveringen verder, ben ik toch altijd ook wel op zoek geweest naar die definitie van duurzaamheid. En wat wel interessant was, wij gaan altijd een beetje de fragmentjes dan terugzoeken, een beetje afleveringen luisteren. Van wat is nou relevant om in zo'n aflevering te vermelden? En toen kwam ik in aflevering 2 een Martijn Visser tegen. En die had een, eigenlijk precies de definitie waar ik al wel naar op zoek was. En de conclusie die ik zelf ook steeds meer trof. Kun jij dat eens even afspelen, Martijn? Zeker, dus mensen moeten dat dan niet verwarren. Maar dit is uit eind 2018 dat wij dit opnamen, dat jij dit insprak.
Duurzaamheid gaat natuurlijk in essentie eigenlijk om op de lange termijn een divers en productief systeem te kunnen zijn, maar ook vooral te kunnen behouden. Dus dat systeem, dat gaat niet alleen maar over de plantjes en de beestjes, maar dat gaat ook over ons en ook op individueel niveau en ook op wat meer op groepsniveau. Dus dat gaat ook over armoede, over honger, over gelijkheid van minderheden, maar ook voedselproductie en noem maar op. Uiteindelijk moet dat systeem voor de lange termijn productief zijn en even productief zijn als het vandaag de dag is. En daarbij is het juist heel belangrijk om al die facetten ook aan te pakken en ook te zien dat ze allemaal met elkaar te maken hebben. Als jij bijvoorbeeld wil kijken naar het oplossen van klimaatveranderingen en klimaatproblematiek, dan moet je ook kijken naar onderwijs voor vrouwen, om maar iets te noemen. En als jij de voedselproductie in stand wil houden, dan moet je ook kijken naar biodiversiteit en moet je ook kijken naar klimaat. Dus al die issues die hebben met elkaar te maken en dat is ook de enige manier om ze op te lossen.
Dat is een brede definitie en dat doet me ook heel erg denken aan de Sustainable Development Goals. 17 doelstellingen om tot een betere wereld te komen in 2030. Maar wel interessant wat je net noemt, Martijn. Het is niet alleen de plantjes en de beestjes. Dat is wel waar ik jou eigenlijk, want dat is misschien wel leuk om nog even te vertellen. Wij hebben altijd naast elkaar gewoond.
Vanaf, we go way back.
Jongs af aan. Ik heb naast je broertje eigenlijk altijd geslapen. Waren het niet dat er nog een muur tussen zat. Dat was ook een van mijn beste vrienden. Jij bent een jaar ouder dan ik. Zat zelf de basisschool gezeten. En altijd op het schoolplein ook lekker gehockeyd, et cetera.
Ja.
Maar daarom was jij ook altijd wel bezig met de natuur, milieu. Kom je nu natuurlijk ook weer terecht bij die organisatie, dus wat dat betreft ook heel toepasselijk. Maar je zegt eigenlijk dat het een heel stuk breder is dan dat.
Ja, en dat is natuurlijk ook een zoektocht voor mij geweest, want dit is inderdaad echt mijn achtergrond. Mijn eerste spreekbeurt op de basisschool ging over koraalriffen en hoe die aan het verdwijnen waren. Dus ik ben inderdaad biologie in Wageningen gaan studeren. Maar eigenlijk om het misschien even breder te schetsen, kunnen we misschien een grafiek even proberen uit te gaan leggen. We gaan ook de link van deze grafiek in de podcast beschrijving delen. Hè? Maar om een indruk te geven van hoe de wereld er nu bij staat. Zou jij dat kunnen schetsen?
Ja, want dat is natuurlijk heel interessant. Want even om de context te schetsen, was ik denk ik ook al wel van jongs af aan bezig wat meer met bedrijfsleven. En de appel valt niet ver van de boom, ben ik uiteindelijk naar Rotterdam gegaan, waar jij in Wageningen, geheel in lijn met jouw eerste spreekbeurt, die wij in groep 6 moesten doen volgens mij.
Meester Stef.
Ja, precies. En ben ik lekker naar Rotterdam gegaan. Begonnen met economie, volgens accountancy en uiteindelijk afgestudeerd als fiscalist. Dus heel erg financieel gericht. En dat komt natuurlijk wel heel mooi terug in die grafiek waar wij het nu over hebben. Hè? Dus dan heb je eigenlijk op één as de footprint. Eigenlijk de voetafdruk die je op ecologisch niveau hebt op deze aarde. Als persoon of eigenlijk als persoon.
Ja.
En op de andere as staat daar tegenover het niveau van welzijn. Dus dat bestaat eigenlijk uit drie componenten. Dat is een stukje welvaart, dus het niveau van economische... het niveau van BBP per hoofd van de bevolking. Mm-hmm. Je hebt een stukje onderwijs, hoeveel onderwijsjaren iemand heeft afgelegd of kans op onderwijs heeft. En de levensverwachting die iemand heeft. En die as, dat gaat over de Human Development Index. En dat is eigenlijk een soort brede manier. En ja, het is vast ook niet volledig, maar het is in ieder geval een maatstaf om te kijken, hoe, hoe goed het met iemand in een land gaat. En in die grafiek daar kun je dus ook landen plotten. En dan kun je dus eigenlijk op de ene as zetten van het niveau van welzijn tegenover die ecologische footprint. En wat je dan eigenlijk krijgt, is dat de landen die nog niet zo ver zijn, dus eigenlijk niet zo'n hoge welzijnstaat hebben, dat die ook een hele lage footprint hebben. En naarmate je eigenlijk meer naar rechts gaat, dus jouw niveau van welzijn gaat omhoog, dan ga je ook meer omhoog in die grafiek. Dus wij in Nederland hebben het volgens mij best wel goed. Zitten hier lekker warm erbij en op deze winterse dag achter een paar microfoons. En we hebben genoeg te eten, et cetera. We zijn ook allebei lang naar school geweest. Dus wij staan heel erg hoog, maar ook tegen een enorme ecologische footprint. En dat maakt het heel interessant. Want dat betekent dus dat er een soort van correlatie is. Dat als landen groeien in niveau van welzijn, dat ze ook groeien in het niveau van die ecologische footprint. Leg ik het een beetje goed zo uit, Martijn?
Ja, zeker. Dus je ziet eigenlijk als je de landen plot, zie je een soort van skihelling. Waarin dus de minder ontwikkelde landen op de Human Development Index ook een lage footprint hebben. En hoe verder je ontwikkelt op de UN Development Index, hoe hoger die footprint wordt. En inderdaad, Nederland die staat ergens lekker hoog en rechts. Maar goed, we komen straks terug op die grafiek, denk ik. Hè?
En heb jij nog een voorbeeld van een land wat een beetje onderaan staat?
Zie ik dat hier zo direct? Nee. Oh, wel hier, ja. Nou, bijvoorbeeld de Central African Republic of Mali.
Ja.
Nigeria.
Ja. Ja, en dan zien we dus dat die landen het nou niet zo gek veel uitmaakt wat daar op ecologisch niveau nu gebeurt. Maar ja, die willen ook graag groeien in welvaart. Komen we straks op terug.
Ja.
Dan is het toch wel interessant, want duurzaamheid wordt vaak gelinkt aan die ecologische schade. En met name als je de nieuwsberichten bekijkt, is klimaat natuurlijk een heel hot topic. Toch ligt het een heel stuk breder dan dat. En jij bent dus ook echt ecoloog. Nou, we zagen net al, daar ben je hele leven mee bezig. Ja, Martijn, vertel, wat gaat er mis op het gebied van de ecologie? Want we kunnen het allemaal wel vervelend vinden voor een leefbare aarde, maar hoe zit dat?
Ja, wel mooi hoe je het zegt. Jij bent dus echt een ecoloog, alsof het een soort van bijzondere soort is. Maar dat klopt wel, ik ben echt ecoloog. En zoals we het dan doen in die rode draad, ga ik een aantal fragmenten bijpakken om eigenlijk uit te leggen wat die footprint is en wat er aan de hand is in de wereld. En dan wil ik eigenlijk beginnen met Pieter van Exter. Dus die ga ik even inzetten.
Dus er zijn 9 grenzen van die planeet gedefinieerd in 2008 door het Stockholm Resilience Center. En dat zijn allemaal fundamentele karakteristieken en diensten van de planeet. Die wij met onze consumptie en met ons gedrag en met ons verbruik van energie en uitstoot van CO2-emissies aan het overschrijden zijn. Een groot voorbeeld is natuurlijk klimaatverandering, maar wat nog veel nijpender is, is biodiversiteitsverlies of het rondstrooien van stikstof, wat ook weer leidt tot biodiversiteitsverlies overigens, maar ook andere negatieve gevolgen heeft. En met die grenzen betekent niet dat we dan meteen in de problemen zitten, maar het betekent dat we daarbij in een gevarenzone zitten, waarbij we niet meer in controle hebben wat de uitkomsten zijn. Je loopt de kans om bepaalde tipping points, dus kantelpunten, te overschrijden, waardoor je opeens van de ene staat in de andere staat kan komen.
Een mooi fragment van Pieter, en om dan mijn ecologische les even te vervolgen. Het gaat hier dus over planetaire grenzen. Dat zijn eigenlijk de grenzen van de aarde waarbinnen wij mensen kunnen gedijen. En dat is wel een goede kanttekening meteen. Het gaat dus niet over die zielige pandabeer. Hoewel je het natuurlijk moreel bezwaarlijk kan vinden dat die soort uitsterft of andere soorten. Maar het gaat ook om onze eigen veiligheid.
Ja, daar had ik het met Feike Siebesma bedenk me nu ook over.
Ja.
En dat interview heb je denk ik ook gehoord. Maar die zei inderdaad ook dat een oud baas van Greenpeace was het, dacht ik, gezegd had. Ja, die natuur zelf maakt me eigenlijk niet zo gek veel zorgen om. Het gaat erom dat wij daar als mens op willen blijven bestaan.
Precies, ja. En wat je eigenlijk ziet, zijn die planetaire grenzen. Dat is bijvoorbeeld dus ook CO2-equivalent, dus climate change. Die zijn heel erg met elkaar verweven. En het overschrijden van de ene planetaire grens kan weer gevolgen hebben voor de ander. En dat noemde Pieter net ook eventjes. En dat gaat dus over die tipping points. En dat ga ik proberen uit te leggen. Ik heb het in mijn podcast in die versie 2 ook uitgelegd. En ik hoop dat je ooit nog Martin Scheffer als gast kan krijgen. Een Nederlandse wetenschapper die dit heeft geïntroduceerd. Die tipping points, stel je voor, je staat in een dal met 2 grote bergen naast je en je hebt een voetbal. En je geeft een enorme trap tegen die voetbal. Dus die bal die vliegt een beetje die berg op. Maar die rolt natuurlijk vervolgens terug, want je bent niet in staat om die bal over die berg heen te schieten. En eigenlijk staat die trap symbool voor verstoringen aan een ecosysteem. En wat je nou ziet, is dat we eigenlijk die berg steeds kleiner aan het maken zijn. Want stel je nou eens voor dat die berg zo klein is dat het eigenlijk een halfpipe is van een skateboardveld. En je geeft dan weer die verstoring, dus die trap tegen die voetbal. En die voetbal is nu in staat om over die halfpipe te vliegen. En dan heb je te maken met een tipping point. En om die misschien dan ook nog concreet te maken, het Noordpoolijs, misschien ken je hem wel, die weerkaatst heel veel zonlicht. En als het smelt, dan stopt die weerkaatsing en gaat de opwarming dus ineens in een stroomversnelling. En eigenlijk wel interessant, die wetenschappers van die Planetary Boundaries, die hebben nu 15 grote biofysische systemen op aarde aangewezen. En die controleren eigenlijk ons klimaat. En dat is bijvoorbeeld de Arctische zeeijs, maar ook koraalriffen. En daarvan zijn er nu 9 snel aan het veranderen en met risico op tipping points.
Ja, en dat Noordpoolijs, dat is natuurlijk een hele bekende, maar je zou het misschien ook wel terug kunnen brengen tot vis.
Ja.
Als je één soort opvist, is het natuurlijk niet zo ramp, dan neemt een andere soort wel over, kun je nog steeds vis blijven eten. Maar op het moment dat je alle soorten vis aan het opvissen bent, ja, als je visliefhebber bent, is dat op de lange termijn natuurlijk niet zo'n goed idee.
Nee.
En op het moment dat er dan inderdaad, dan kun je zeggen, dat noemen wij het als mens. Maar ik begreep laatst ook nog dat er natuurlijk ook allerlei invloeden kunnen zijn vanuit de natuur, waardoor zo'n populatie of wat dan ook een schok kan krijgen. En dat het dus onzeker wordt. En dat is ook die onzekerheid waarmee dat gepaard gaat. Hè?
Ja.
Dus dat je eigenlijk die stabiliteit gewoon in gevaar aan het brengen bent.
Precies dat, ja. En dat gaat dus ook inderdaad over koraalriffen, de methaanuitstoot en de tundra. Nou, er zijn een aantal van die biofysische systemen die dus nu de risico's worden steeds groter dat die tipping points ontstaan.
Ja, en een van die dingen is dus het klimaatprobleem, waarbij de hoeveelheid broeikasgassen dus eigenlijk in te grote mate, want broeikasgassen aan zich zijn natuurlijk niet slecht, hè? Dat leerden we ook uit de podcast met Bart Verheggen, dat die in te hoge mate in de atmosfeer zitten.
Ja. Precies. En daardoor warmt de aarde op.
Ja, en op het moment dus dat op de Noordpool zo'n tipping point overgaat, dan komt het in een extra versnellend effect.
Precies natuurlijk dat. Ook. Ja. En je ziet inderdaad wat Pieter ook al mooi zegt, dat biodiversiteit, dat is ook een van die planetaire grenzen, die zijn we eigenlijk het meest al aan het overschrijden. Maar goed, dus dat is een mooie kanttekening ook die je maakt, dat je daar dus op moet letten als je kijkt naar taalgebruik. En ik vind een andere... Nou ja, ik kan wel zeggen, ik vind het de allerbeste podcast die jij hebt gemaakt. Het is echt, als je er één luistert van Ecosofie, luister deze.
Ja, het is toeval dat dat nou net de eerste was die online ging. Maar ik was daar zelf ook erg enthousiast over.
Thomas Rauw. Thomas Rauw die zegt ook, grondstoffenschaarste, hou ermee op. Er is geen grondstoffenschaarste. Maar we gaan even een fragment luisteren van Thomas, waar ook een andere issue met onze footprint naar voren komt.
Ik sprak laat met, volgens mij was het Klaas van Egmond. Die ging ervan uit dat we dus in een aantal jaren, ik dacht 40 jaar, dat we 24 elementen in het periodieke systeem gewoon niet meer ter beschikking hebben. Die zijn gewoon weg. Nou, dat is gewoon dramatisch.
En dat komt dus omdat
vernietigen en we onttrekken de basis van onze eigen zijn. Dat is niet echt slim.
Heerlijk hoe dat online gaat. Maar goed, zijn punt is natuurlijk echt wel heel krachtig.
Ja, dat het allereerst niet echt slim is.
Ja, en er is een bepaalde hoeveelheid materiaal op aarde, maar we gaan er mee om alsof het oneindig is.
En dat is het probleem, hè? Want ik zit hier nu microfoons, er zitten wel een aantal van die metalen in. Er zit hier een laptop op tafel, een geluidskaart. Ik wil wel graag, ik ben nu 26... Ik moet nog even, dus ik wil wel graag dat als mijn microfoon zit een keer begeven, dat ik ze op de lange termijn ook nog kan gebruiken. Of dat ik nieuwe kan kopen, dan moet ik ze misschien dus niet meer weggooien.
Ja, ja, en dat is natuurlijk echt bizar, maar zo gaat het dus nog wel met heel veel dingen in de wereld.
Ja.
Er is een mooi rapport, de Circularity Gap Report, wat elk 2 jaar gepubliceerd wordt. De wereld is geloof ik 9% circulair. Dus er zijn ongelooflijk veel materialen die we of op afvalhopen gooien of verbranden, in plaats van dat we ze... weer inzetten voor iets nieuws.
Ja, nou goed. Maar goed dat niet iedereen of bijna niemand een computer nodig heeft voor zijn werk.
Zeker nu niet, hè?
Dus dat is toch wel... daar moeten we toch gewoon fundamenteel anders mee omgaan. Want wat hij ook zegt is dat het op een gegeven moment gewoon op is. Hè? En dat er eigenlijk dus al de afgelopen 40 jaar... ook gewoon echt elementaire delen verdwenen zijn.
Ja.
En dan kun je natuurlijk niet praten op iets wat op de lange termijn stand houdt... Of überhaupt stand kan houden.
Nee, precies dat. Nee. Dit was mijn ecologische les voor nu, maar we komen er denk ik zo nog wel even op terug. Maar,
ja, ik denk het zeker, want dit is heel relevant. En wat we volgens mij dan nu zien, is dus als we die grafieken weer bijpakken, dat we dus eigenlijk zeggen dat die ecologie en economie elkaar eigenlijk schaden. Hè? Dus dat er een bepaalde correlatie is tussen het niveau van ecologische impact en het niveau van economische welvaart. Want uiteindelijk is dat niveau van onderwijs en de levensverwachting dus ook weer heeft te maken met het niveau van economische activiteit. En Een van de interessantste lessen die ik uiteindelijk leerde, dat was van Frank Eilderson, die inmiddels ook een mooie stap heeft gehad. Ik had hem in januari, denk ik, geïnterviewd, 2020. En nu, eind in december 2020, heeft hij de stap gemaakt naar directielid bij de ECB. Dus als het goed is, gaat hij door met zijn missie. Maar wat hij zei, was eigenlijk heel interessant. En dat zette mij wel heel erg aan het denken. Dus wat ik altijd dacht was van, dan moeten we misschien wat rustiger aandoen met die economische groei. Maar Frank schetst er toch een heel ander beeld bij. En die zei, goed.
Ja, kijk, weet je, je praat natuurlijk niet met iemand die aan het hoofd staat van van Greenpeace of van natuurmonumenten. Dus het is cruciaal voor ons dat we kunnen verklaren of kunnen we uitleggen, ook eerst aan onszelf en vervolgens aan de wereld, waarom wij ons hiermee bemoeien. En dat is omdat financiële instellingen zich moet realiseren dat ze alle relevante risico's moeten beheersen. Dat is eigenlijk wat er in de wet staat. Daar staat zelfs, je moet alle materiële, dus alle belangrijke risico's moet je beheersen. En de vraag is dus, zijn er materiële risico's, zijn er belangrijke risico's op het gebied van klimaatverandering? En dat hebben we in de afgelopen jaren leren inzien. Dus om een voorbeeld te geven, het klimaat verandert. Dat kan betekenen dat het vaker gaat stormen, vaker gaat hagelen. Als jij nou een verzekeraar bent van kassen, het gaat vaker hagelen, dan gaat het glas vaker kapot, moet je vaker uitkeren. Is het dus heel relevant om je als verzekeraar, als schadeverzekeraar, rekening te houden met die verandering van het klimaat. Dat noemen we het fysieke kanaal, dat klinkt een beetje technisch, maar het fysieke kanaal, hoe klimaatgerelateerde risico's, in dit geval dus meer hagelstormen, zich vertalen in financiële risico's.
Wat Frank eigenlijk zegt, dat is natuurlijk heel interessant, dat het overschrijden van die ecologische grenzen, of dat terugkomen op grondstoffenschaarste, daar is hij vanuit de DNB ook, of vanuit de Nederlandse Bank ook mee bezig geweest, dat het dus op korte termijn inderdaad misschien wel die correlatie heeft met dat het wel goed is voor de welvaart. Maar op de lange termijn zeker niet. Want hij zegt, die financiële instellingen die hebben allerlei zaken op hun balans staan. Maar als klimaatverandering of wat dan ook leidt tot heftiger weer, dan gaat het dus ook geld kosten. En dat vond ik wel interessant. Ergens weet je dat natuurlijk wel, maar ik had het daar niet zo direct mee gelinkt. Want ik dacht eigenlijk altijd dat ecologie en economie, dat we dat wel in balans moesten brengen. Ja. Maar dat het misschien ook wel een beetje tegenstelden waren. En hier kwam ik er dus eigenlijk achter dat het metgezellen zijn. Ja. Maar wel als je op de lange termijn nadenkt. Dus die grafiek waar we het net over hadden, hè, iedereen die daar bovenin staat, met een hele hoge levensstandaard tegenover een te grote footprint, dat is niet houdbaar op de lange termijn. En dat sluit denk ik weer heel erg mooi aan bij die twee fragmenten die jij net hebt al laten afspelen.
Ja, dat is helemaal waar. En dat is net al heel interessant. En het is goed om te zeggen dat het bewegen op die Human Development Index mega vooruitgang heeft gebracht. Hè? Dus een paar voorbeelden. 200 jaar geleden, in 1800, leefde 85% van de wereldbevolking van minder dan $2 per dag. Inmiddels is dat 9%. En om er nog één te noemen, de levensverwachting 200 jaar geleden was gemiddeld in de wereld 31 jaar. En die is nu 72. Dus dat is geweldig, maar we moeten de correlatie tussen de footprint en het welzijn doorbreken. Dus we moeten naar een systeem waarin je dus inderdaad onderin die grafiek terechtkomt.
Ja, rechts onderin wel te verstaan. Ja. Want iedereen wil, net zoals wij, en je hoeft misschien niet op hetzelfde welzijnsniveau als een Nederlander te leven, maar toch zullen mensen die niks hebben misschien wel fossiele brandstoffen aanboren op het moment dat dat hun levensverzekerheid of levenszekerheid waarbrengt. En dat is natuurlijk wel interessant, want dan zien we dus op de korte termijn dat het interessant is om in een soort polonaise te groeien van links onderin naar rechts bovenin en dan helaas niet via rechts onderin. Maar dat we op de lange termijn, als we dit systeem stand willen houden, dan komen we terug bij jouw definitie. Een systeem wat op de lange termijn productief blijft, dat ook voor iedereen moet zijn.
Ja.
Want anders hebben we er allemaal last van.
Ja, zeker. Ja, ja. En eigenlijk ik wil toch weer even Thomas erbij pakken. Is dat oké?
Ja, want dat zeg ik ook. Hè. Dan hebben we er op de lange termijn last van. Dan kun je natuurlijk denken, laten wij met z'n allen als westerse wereld lekker ons naar beneden drukken. En dat we binnen die planetaire grenzen zijn. En dat we die, aangezien wij het goed hebben, lekker rechts onderin blijven zitten. Maar dat een deel van de wereld daar ook links onderin mag zitten. Maar dat is natuurlijk ook niet echt duurzaam. Daar linkt dit denk ik wel heel erg aan.
Vragen hoe wordt dat uit die mijnen gehaald? Nou, ik denk de gemiddelde leeftijd van de mijnmedewerker in die kobaltmijnen is ongeveer 11 jaar. Het zijn allemaal kinderen.
Ja.
Dus ik zou zeggen, als je kinderarbeid wilt bevorderen, moet je vooral elektrisch gaan rijden.
Ja, dat is dan weer de keerzijde altijd.
Nou ja, maar altijd. Altijd moet, kijk, Marnix, dat altijd, daar moeten we gewoon vanaf. We moeten dus modellen bouwen die niet meer ten koste van iets of van iemand is, maar die altijd ten gunste is van alles en iedereen. Daar moeten we gewoon naartoe. Dat is het nieuwe systeem.
Geen zero-sum game meer, waarbij je winnaars en verliezers hebt, maar kijken hoe we naar een systeem gaan met waarin de beslissingen eigenlijk beter zijn voor iedereen. En volgens mij komen we dan in dat vlak dus rechtsonder uit. En daar moeten we naar streven. En dan zitten we ook op duurzaamheid voor de lange termijn en op een stabiel niveau. Want anders heb je toch ook weer dat risico dat mensen ook gewoon hun stukje welvaart gaan claimen of welzijn gaan claimen. Ja. En toch ook weer boven die planetaire grenzen uitkomen.
Ja, het is gewoon niet houdbaar. En ik vind het mooie, en ik hoop dat dat de luisteraars meenemen als les ook, dat duurzaamheid dus echt meer is dan alleen groen en meer is dan een zonnepaneel. Het is echt een hele andere manier van denken. Het gaat het beschermen van de aarde, maar het gaat ook vooral om het beschermen van onszelf. En dus ook een zonnepaneel, noem dat nog niet duurzame energie, wat natuurlijk veel gebeurt, maar noem het hernieuwbare energie. Want een zonnepaneel wordt nog niet duurzaam geproduceerd. Er zitten nog allerlei problemen met de winning van grondstoffen, maar ook sociale omstandigheden. En ook dat is nog niet zo circulair ontworpen. Dus we zijn er nog niet, maar het gaat echt om een andere manier van denken.
Ja, want wat Thomas eigenlijk aanhaalt, hè, dat is van die elektrische auto's. En daar sprak ik met Werner natuurlijk ook al over. Dat is een bekend onderzoek, ook trouwens wat Pieter van Ekster ook, die deed dat onderzoek. Dat het aantal grondstoffen helemaal niet toereikend is om zomaar even al onze benzineauto's om te wisselen voor elektrische auto's. Dat is een veel te gemakkelijk gemaakte denkslag, waarbij het grondstoffentekort niet meegenomen wordt. Dus het gaat ook echt om een integrale manier van denken. Daar ga ik binnenkort ook weer over in gesprek met Henk Oosterling. En we zullen echt op die manier moeten gaan kijken. Dus dat die keerzijde, dat die er niet meer is. En dan pas kunnen we echt over duurzaamheid praten, volgens mij. En dan zul je met al die dingen rekening moeten houden. En daar hebben we natuurlijk ook een mooi framework voor gemaakt met die Sustainable Development Goals.
Ja, precies. Ja. En dat kan wel. Daar geloof ik ook wel echt in.
Ja, want dat wilde ik ook nog even vragen. 2 jaar terug sprak ik jou natuurlijk over dit onderwerp. Toen zei jij heel duidelijk, het kan wel. Daar geloof jij nog steeds in?
Ja, daar geloof ik nog steeds in. Je ziet, er is echt momentum aan het ontstaan. Dat is ook nog steeds nodig. Maar er zijn ook wel gewoon feiten, weet je. We produceren nu genoeg voedsel voor de toekomstige wereldbevolking ongeveer. Want 1/3 van het voedsel wat we produceren, dat bereikt onze mond niet. Dat wordt verspild in de keten. Als je dat aanpakt en we hebben een ander voedingspatroon, dan kunnen we de wereld voeden van straks. Je ziet een enorme prijsdaling in zonnepanelen, in windmolens. Je ziet steeds meer een beweging naar circulariteit. Het kan nog steeds, de techniek is er, het geld is er. Maar het gaat nu echt om leiderschap en wilskracht. Trump is weg, dat scheelt ook weer.
Bijna.
Bijna. Ja, trouwens, dat is nog misschien te voorbarig, maar laten we het hopen. Maar nee, ik geloof er nog steeds in. En jij?
Ja, ik geloof er ook zeker in. Ik ben altijd optimistisch aangelegd, dus dat scheelt ook. Maar ik denk ook wel dat we dit kunnen doen. Volgens mij leven we in ongekende welvaart. En zijn er genoeg kansen en genoeg mensen die erover nadenken hoe we dit soort zaken opnieuw kunnen vormgeven? Ook een Nicky Spil bijvoorbeeld, die ik laatst sprak over zeewier. Omdat dus dit ook heel erg gerelateerd is aan landgebruik, de hoeveelheid aarde die je gebruikt. En ik denk dat als we al die oplossingen bij elkaar brengen, en dat ook nog eens gaan faciliteren vanuit de juiste wetgeving, plus het juiste bewustzijn, want het bewustzijn is natuurlijk wel heel erg aan het groeien. Ja, dan gaan we volgens mij, kunnen we prima toe naar een wereld in 2030, nou misschien 2050, dat wij mooi in dat vlak rechtsonder in zitten.
Dat je nog steeds een microfoon hebt.
Ja, precies. Ja, dat ik ook in 2050 nog steeds kan podcasten. Ja. Dus,
en dan met heel veel petje af supporters.
Ja, want als ik hier op de lange termijn mee door moet gaan, of wil gaan, en dat wil ik heel graag, ja, dan zal dat toch ook moeten gaan lopen.
Je doet het gewoon vrijwillig, hè?
Ja, eigenlijk wel. En dat doe ik eigenlijk al best wel lang. Want in 2017 ben ik bij de Eindbaas podcast ook terechtgekomen. Waar ik 1,5 jaar lang gastenboeker ben geweest. Regel ik een beetje het contact met de gasten. Toen op een gegeven moment dacht ik van ja, als ik onder deze naam of onder deze brief mijn eigen naam, mijn eigen podcasttitel en 2 microfoons kopen. Dan kan ik dat lekker zelf gaan doen. Dat is veel leuker dan de dingen regelen voor andere mensen. En zo ben ik dat gestart. En waar zij wat meer op persoonlijke ontwikkeling zaten, vond ik duurzaamheid veel interessanter. En dan wel duurzaamheid in de brede zin van het woord. Ja, toen zat ik op een gegeven moment bij Henk Oosterling en ja, wel volledig vrijwillig en het is een beetje uit de hand gelopen nu natuurlijk, want we zitten inmiddels bijna 50 afleveringen verder. Ik heb nog wat op de plank liggen, er staat het een en ander online, maar mooie serieuze namen gehad en ook maar besloten dus om wat professionele zaken te maken. Ik denk dat je wel gehoord hebt, hè, de nieuwe tune. Nieuw logo, dus ik weet niet wat je ervan vond.
Ja, je hebt me natuurlijk meegenomen in de eerste feedbackrondes, maar volgens mij was dit ook mijn voorkeursstijl. Ik vind het echt heel, heel mooi en professioneel uitzien. Ja.
Ja.
Maar het is los van de stijl en de intro ben je ook iets anders gestart, om zelf volgens mij ook financieel duurzaam verder te kunnen met deze podcast.
Ja, dus kun je daar nog wat over vertellen? Om dat maar even te introduceren, jij vertelde net al dat je bij een Nederlandse retailer werkt. Ik werk hiernaast, heb ik altijd 4 dagen bij een financiële instelling gewerkt, ook op het gebied van duurzaamheid. Inmiddels ga ik me daar ook wat meer bezighouden met podcast. En ben ik vanaf 1 december ook teruggegaan naar 3 dagen om toch ook wat meer aandacht te geven hier nog aan. Ik wil eigenlijk deze Ecosofie podcast gewoon op heel serieus niveau neer gaan zetten. Maar nieuwe tune, et cetera, er wordt allemaal veel gesponsord en mensen vinden het ook leuk om bij te dragen. Dus veel dank daarvoor ook nogmaals aan Roel Sloopman van Podcast Creators en Dick Bogers, die zelfs geheel vrijwillig bezig is om de nieuwe stijl voor mijn website te ontwikkelen met zijn bedrijfje Verdik Me.
Wow.
En toch gaat dat ook allemaal niet vanzelf. En zeker 2 dagen niet werken voor geld, dat is ook wel pittig. Dus ook wel aan het kijken hoe ik deze podcast financieel duurzaam kan maken. En dan kun je natuurlijk allemaal met sponsors aan de slag gaan. Maar ik vind het eigenlijk interessanter om te kijken of we een nieuw model kunnen gebruiken, wat we steeds meer zien ontstaan. Ja, in deze podcast kijken we natuurlijk ook veel naar wat zijn nou de businessmodellen ook van de toekomst. En daarin heb je Petje Af. Petje.af, dat is eigenlijk een website waar je allerlei podcasts, maar ook YouTube-kanalen geloof ik, en allerlei creatievelingen kunt steunen. Dus als je mij wil steunen, kan het al voor 1 euro per maand. En ik heb eigenlijk een beetje bedacht, als ik het een beetje uitreken van als ik 1000 fans heb die 1 euro per maand kunnen missen en dit veel luisteren. Dan is dit ook financieel duurzaam en dan kan ik dit ook op de lange termijn blijven volhouden.
Ja, dat klinkt als een hele mooie mooie manier. Je had natuurlijk ook wat de oliebedrijven kunnen vragen om je te sponsoren, maar dan
Het zou niet helemaal in lijn zijn met de podcast. Alhoewel blijft de nuance ook altijd wel dat wij hier toch ook de laptop aan de stroom hebben zitten en dus ook gebruik maken van allerlei fossiele brandstoffen nog steeds.
Zeker, zeker.
Ik mag jou bedanken, want jij bent senior ecosoof geworden en steunt mij zelfs met 2 euro per maand.
Ja, dus, zo makkelijk is het. Een euro extra en je bent meteen senior.
Ja.
Maar ik vind het erg leuk. Los van dat ik jou natuurlijk graag steun, zitten er ook wel wat voordelen bij, geloof ik. Hè? Wat ik namelijk heel interessant vind, is een WhatsApp-groep met alle ecosoven samen.
Ja, dat is wel het idee. Dus er komt een discussiegroep dadelijk als het wat groter is. Dan kunnen mensen ook mee gaan denken over wat de vragen kunnen zijn. En er komen de komende tijd ook weer interessante politici voorbij, bijvoorbeeld. Maar sowieso,
bijvoorbeeld wie dan?
Ik heb nu contact met Jesse Klaver. Het staat gepland voor 19 januari. Maar we leven natuurlijk wel in onzekere tijden. Dus het is allemaal ook even afwachten of dat gaat lukken. Maar hij staat gepland. Dus dat zou mooi zijn. Zo hoop ik dat te vervolgen. En ook iemand als Peter Bakker komt binnenkort langs. Dus,
wie is Peter Bakker?
Oud-CEO van TNT, als ik het goed zeg. En nu belangenbehartiger ook op het gebied van duurzaamheid voor, ik geloof, 250 hele grote multinationals.
De World Business Council, Sustainable Development.
Geen onbekende naam in het duurzaamheidssegment, volgens mij.
Nee.
Dus dat is allemaal nu aan het opstarten. Daarmee draag je er ook gewoon bij dat deze podcast groot kan worden. En dat ik het wat beter neer kan gaan zetten. En dat is ook nodig, want ik ga geen content exclusief maken. Dus dat het alleen voor betalende leden is. Als je alleen gaat betalen als het achter slot en grendel gaat staan, dan is het jammer voor mij. Maar ik vind het belangrijkste dat deze verhalen verspreid worden. Maar ja, je steun is wel heel erg welkom. En daar ben jij er dus eentje van. Dus dank Martijn.
Nou, wie weet dat er in die WhatsApp-groep een volgend onderwerp voor de Rode Draad wel getipt gaat worden.
Dus, ja. Ja, of als mensen kritiek hebben, mogen ze het ook rustig laten weten.
Ja, dus ik zou zeggen, word allemaal lid als je fan bent. Hebben ze een link waar ze op kunnen...
Ja, die zal ik ook even in de beschrijving zetten. Maar petje.af/ecosofie. Dan kun je kijken. En zie je ook alle comments van andere mensen die al lid geworden zijn. Dat waren warme reacties. Want het mooie is toch ook dat daar een heel aantal onbekende mensen bij zitten. En dat doet me toch altijd wel heel erg goed als je dat dan ook ziet binnenkomen. En ook dat mensen heel veel hebben aan toch deze verhalen die ik allemaal neerzet. En zorg in de rest. We sluiten de normale podcast altijd af met wat geef je de medaille mee.
Dat zijn
aan
we zelf.
Start van zijn of haar carrière. Maar dan zou ik vooral zeggen, draag bij aan dat we dus... in dat vak rechts onderin komen. En wil je die grafiek nou even zien? In de beschrijving zet ik ook even een link naar het artikel waar dat uitkomt. Martijn, dank weer. Mooi gesprek. Leuk dat je weer een deel wilde nemen.
Ook. Op naar de volgende. Ik ben benieuwd wat het onderwerp gaat zijn.
Zeker. Dus laat het ook vooral weten als je dadelijk in de WhatsApp-groep zit.
Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten? Of meer weten over Ecosofie? Kijk op ecosofie.net.